NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. En ook dit keer verwijs ik u direct naar onze website. Omdat we straks een documentaire uitzenden die ondertiteld wordt op onze site. Het tweede deel van een tweeluik waarbij doofheid en kunnen horen een belangrijke rol spelen. Ons adres is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. Maar eerst dit. Ieder jaar op 1 april viert Brielle de inname van deze stad door de watergeuzen in 1572. Nu stel ik de prijs op even iets recht te zetten, want de dagen voor onze uitzending kunt u altijd prachtig gemaakte voorbeschouwingjes op Radio Doc horen. Gemaakt door mijn collega Hans van Rij, dat mag ook wel eens gezegd worden. In de spot voor deze uitzending heb ik per ongeluk het jaartal 1527 genoemd. Nou, geloof me, dat moet dus echt 1572 zijn. Want fake news in Radio Doc, dat kunnen we niet hebben. 1 april klopte trouwens wel, want op die dag hult jong en oud in Brielle zich in 16e-eeuwse kleren en speelt de inname door die watergeuzen na. De oude geuzenhoofdman Lumey neemt het gezag van de stad over en de Spanjaarden worden gevangen genomen. Hoogtepunt is de publieke ophanging van de Spaanse bevelhebber. Maar wie waren die watergeuzen? En wat hadden ze zelf allemaal op hun kerfstok? En hoe kunnen de inwoners van Brielle hun moed en wreedheden het beste vieren en herdenken? In de documentaire Piraat van Oranje spreekt Matthijs Deen historici, Brielenaren en hedendaagse zeeschuimers over geschiedenis en actualiteit van de watergeuzen en hun aanvoerder Lumey.
Ieder jaar op 1 april is het onrustig in het Zuid-Hollandse vestingstadje Brielle. De Brielenaren hebben zich in 16e-eeuwse kleren gestoken. Een bode ontrolt een document en leest een ultimatum voor.
Op de reden van de Briel ligt een grote geuzenvloot. De bevelhebber Lumey en Lois van Tressler eisen de overgave van onze stad.
Een schip nadert de bolwerken, kanonnen worden afgevuurd, de Noordpoort wordt geramd, gewapende zeeschuimers dringen binnen, er wordt gevochten met Spanjaarden, er klinkt muziek. Brielle viert de inname van de stad door de watergeuzen op 1 april 1572. Hun admiraal, hun bevelvoerder, beent hooghartig door de straten. Hij toont geen genade voor de gevangen Spanjaarden. Hij heet Lumey, heer van de Marken. Er is een versje over de heer van de Marken. Die leefde als een hond en stierf als een varken. Brielle is terecht trots op haar rol in de geschiedenis van ons land. De inname van de Briel was een beslissende gebeurtenis in de opstand tegen Spanje. En dus bij de geboorte van Nederland als zelfstandige natie. Je zou kunnen zeggen, zonder Brielle geen Nederland. Reden dus voor feest. Ieder jaar opnieuw komen de geuzen en nemen Brielle in. Maar wie waren die geuzen? Wat hadden ze op hun kerfstok? En wat spookten ze uiteindelijk uit daar in Brielle? De heer van de Marken, die leefde als een hond en stierf als een varken. En hoe vier je dat vandaag? Hoe eer je zo'n man, nu er van alle kanten met nieuwe blik naar ons verleden wordt gekeken? Ontspringt Lumey de dans? Dit is het verhaal van de watergeuzen en hun hoofdman Lumey, de piraat van Oranje. Voormalig kruidhuis van Brielle op de wallen van het bolwerk heeft de 1 aprilvereniging, die ieder jaar het spektakel organiseert, een museumpje ingericht. Binnen tref ik een aantal actieve leden, de voorzitter, de conservator en Ad Woudenberg, die in Brielle bekend staat als Lumey, de admiraal van de Geuzen.
Want je ziet er veel te aardig uit voor Lumey.
Dat wordt me al vaker gezegd, maar je hebt me nog nooit zien spelen op die dag. Nee, dat is, en de mede, ja, dat zeggen ze allemaal, je bent zo aardig. Ja, maar wacht even, die irritatie zit er wel in.
Oh, is dat zo? Ja.
1 april nadert. En de spelers in het grote spektakel beginnen steeds meer samen te vallen met hun rollen.
Ja, mijn naam is René Keuning. En ik ben... Nee, dat denk ik niet dat ik dat zeg. Nee. Je zal het wel zien. Maar het is in ieder geval een watergeus.
Speel jij ook mee op 1 april?
Ja, mijn naam is André Beukeman. En we werden gevraagd omdat de aanwas van watergeuzen... Ja, dat liep een beetje af.
Niemand wilde meer watergeus zijn.
Er was een roep naar een nieuwe aanwas, naar een nieuwe spirit erin, om zo maar te zeggen.
Mijn naam is Robert Jansen. Ik doe vanaf 1997 mee.
Ben je ook een watergeus?
Ik speel al jaren Spanjaard. En op een gegeven moment, wat André vertelde, wij stonden bij de poort. En wij stonden daar met 30 Spanjaarden en er waren ongeveer 15 watergeuzen. Dus wij moesten zelf omvallen en onszelf vastbinden. En dat was natuurlijk een beetje te gek. Dus we hebben geklaagd bij de vereniging van, joh, wij willen meer geuzen. Want we willen eens een beetje matten bij die poort. En nu zijn er inderdaad ontzettend veel geuzen. Een paar mooie geuzengroepen. En de laatste jaren worden echt omvergelopen bij de poort. Dus wij zijn er blij mee.
Waarom rollen nog elk jaar volwassen Brielenaren als geus en Spanjaard verkleed vechtend over de straatstenen? Hoe zat het ook alweer? Daarvoor moeten we terug in de tijd. Het is eind maart 1572. Het heeft dagen flink gewaaid. Een laatste hardnekkige koude winterbries vanuit het noordoosten. De schepen van Lumey die van de kust van Engeland naar Texel hadden willen varen... zijn verwaaid, hadden wind tegen. En ze schuilen in de monding van de Maas, op de reede van Brielle. En dan wordt het 1 april. De storm is gaan liggen en de veerman van Den Briel, Jan Koppenstok... stuit onderweg van Maassluis naar Brielle op de vloot met geuzen die op de reede voor anker ligt. Jan Koppenstok roeit langs zij, een van de schepen, en meldt desgevraagd dat er geen Spaanse troepen in de stad zijn. Dan krijgt hij de boodschap mee dat Lumey van Brielle vraagt om zich over te geven aan de geuzen. In naam van Oranje.
In 1572 had Willem van Oranje een plan.
Dit is de stem van historicus Luc Panhuizen.
Waarin een soort gecoördineerde actie zou komen. Waarin vanuit het zuiden, dus de Hugenoten, onder leiding van Coligny, Spaanse steden zouden aanvallen in België. En de watergeuzen die zouden of Enkhuizen pakken of Den Briel. En Willem van Oranje zou dan weer vanuit het oosten aanvallen. Dus je krijgt dan een heel mooi plan, zo'n soort drie fronten oorlog zou je krijgen. En dat is dus anders gelopen. Voornamelijk doordat de watergeuzen veel te vroeg waren met het veroveren van Den Briel op 1 april. Die geuzen was natuurlijk een ongeregeld zootje. En dat maakte het heel moeilijk om ze als een geregeld en betrouwbaar wapen in te zetten. Ze verwilderden echt.
Vooral hun voorman, de heer van de Mark, Lumey.
Nou, Lumey is een heel erg opvliegend heerschap. Heel erg daadkrachtig. Dus ook heel moedig. Maar ook een bittere man. En niet gespeend van wreedheid. Hij had ook een bende volgelingen... die allemaal een vossenstaart aan hun hoofddeksel hadden geknoopt. Het was een bendeleider, zeg maar. En die Lumey was agressief, onberekenbaar, wreed. Hij had een soort gezag door het zaaien van angst.
En het is precies die angst die elk jaar weer voelbaar wordt in de vieringen van Brielle. Dat de mannen die de vrijheid brachten zich ook als schurken gedroegen. Om het overbekende toch nog maar eens te vertellen. De watergeuzen waren vaak door lagere adel aangevoerde opstandelingen... die door toedoen van de bevelhebber van de Spanjaarden, de hertog van Alva, alles waren kwijtgeraakt.
en van huis en haard waren verdreven.
Alvar heeft er ruim 1000 doodstraffen uitgevoerd in korte tijd. En als je een paar keer een ketter levend hebt zien branden, dan weet je gewoon hoeveel pijn dat doet. En dat maakt er verschrikkelijk veel indruk. Dus er wordt een regime over die lage landen uitgespreid, wat gewoon echt terreur was. Heel erg veel mensen die vluchten. En dus je in steden als Emden, in Norwich, in allerlei steden krijg je grote kolonies van Nederlandse en Vlaamse vluchtelingen. Dan ontstaan ook wat meer ondernemende vluchtelingengroepen, zoals de bosgeuzen, die zich terugtrekken in de uitgestrekte bossen in Vlaanderen en in Nederland. En je krijgt de watergeuzen.
Verdreven lage adel die geen andere plek heeft om naartoe te gaan dan het schip.
Ja, dat klopt. En die lage adel die nemen ook gewoon nog allerlei andere mensen mee. Ook protestanten die moeten vluchten voor Alva. En die hebben dus allemaal scheepjes. En die moeten zich toch kunnen onderhouden. Dus die kapen en die roven alles wat ze maar voor de boegspriet komt.
Meer dan 1000 Spaanse doodvonnissen, meer dan 70.000 aan onteigeningen joeg de anders zo polderende lagelanders in het harnas. Lumey, die zich graaf noemde, al was hij er geen, was doortrokken van de arrogantie van de lage edelman. En dat hem alles ontnomen was, vervulde hem met een blinde woede. Zodoende joeg hij zijn troepen op tegen alles wat Spaans was. Een helder verhaal voor de schoolbank.
Een heldhaftig verhaal, ja. Dat de Spanjaarden in de pan gehakt worden. En de meeste kinderen gaan, denk ik, ook als geus verkleed. Niet zozeer als Spanjaard.
Wat mij het meeste bijstaat, is dat je als kind heel snel merkt dat er een overheersing is. Hè? Dat heb je al van je ouders en op school, overheersing. Dat is niks. En als je dan zo'n verhalen hoort over hoe dat vroeger gegaan is, dat de Spanjaarden overheersten, dus overbrilenaren, dan had je echt zoiets van, maar dat kon toch helemaal niet en zo. En dat waren slechte mensen en zo. Dus als ik me dus als kind in het geuzenpakje hijste, dat deed je met spijkerbroeken. Daar gingen we al weken van tevoren, knipten we daar allemaal rafels in en zo. Ja, dat was onze geuzentenue.
Dus het was alles wat jou overheerste. Dus ook die klootzak op school of de ouders die van wie een ding niet mocht.
Ja. Je refereerde toch een beetje naar die Spanjaarden toe. Van ja, die hebben toen wel ons land hebben ze bezet. En dan ben je dus Brunaar. Je linkt jezelf aan de geuzen. Ja, dat is. Dan valt al een beetje samen.
Herken je wat zij vertellen? Want je bent in het andere kamp terechtgekomen.
Ja, waarom zit ik bij de Spanjaarden? Ik vind het een ontzettend gezellige groep. Van oorsprong ben ik ook katholiek, dus misschien dat ook meespeelt. En de kleding natuurlijk, je kan er als een goudhaantje bij lopen. En die geuzen komen pas om 1:00 of 3:00. Hè. Wij zijn er al, dus wij kunnen ook wat langer feest vieren. Oh, ja. Dus dat is ook een beetje een argument. En ja, er wordt natuurlijk gezegd dat de Spanjaarden slecht waren. En ja, goed, het waren ook gelievertjes. Hè. De Spaanse Inquisitie is natuurlijk ook aan iedereen bekend. Maar ja, aan de andere kant, die geuzen waren ook geliefdjes, hè? De protestanten. En we moeten ook niet vergeten dat Lumey ooit een aantal monniken heeft opgehangen. Een stuk of 19. Ja. Later bekend als de martelaren van Gorinchem. De zwarte bladzijde van de Bril. Dus ja, we waren ook allebei. De beide kampen waren slecht, om dat zomaar te zeggen. Maar Nederland hoorde gewoon bij het Spaanse Rijk. En de Spanjaarden waren katholiek en die wilden dat ze houden. En de protestantisme kwam op. En het is nog steeds van deze tijd, hè, helaas.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, goed, je hebt natuurlijk met mensen slaan elkaar nog steeds hersens in naam van het geloof. Hè? In naam van onze lieve Heer of in naam van Allah.
Nog een geschiedenislesje. De martelaren van Gorinchem. De zwarte bladzijde van Brielle. Nadat Lumey en zijn geuzen de stad had ingenomen en de Spanjaarden die de stad weer probeerden terug te nemen had verslagen, nam Lumey ook de stad Gorinchem in. Vandaar voerde hij meer dan 20 priesters en lekenbroeders naar Den Briel. 19 van hen zou hij uiteindelijk, na langdurige marteling, laten ophangen.
Lumey, die vindt zichzelf een heel heerschap. En als Lumey, die monniken in Gorinchem gevangen heeft gezet, En hij zich in zijn handen wrijft van zo, die ga ik lekker opknopen. Tenzij ze zich natuurlijk allemaal collectief tot het protestantse geloof bekeren. Dan krijgt hij een brief van Willem van Oranje. En Lumey verwacht eigenlijk dat dat een handgeschreven brief zal zijn. Want dat is Oranje toch echt aan de heer van Lumey verplicht, vindt Lumey. Maar Oranje die heeft gewoon een klerk die brief laten schrijven en heeft er zelfs een pootje onder gezet. En dat schiet Lumey het verkeerde keelgat in. Dus hij besluit gewoon om gewoon de keiharde lijn te volgen. En niet gehoor te geven aan het verzoek van Oranje om deze monniken te sparen. Zo'n opstand begint in een hele mistige situatie. Er moet een soort eenpuntige energie ontstaan tegen een vijand. Maar van waaruit vertrekt die energie? Willem heeft altijd beseft dat als je tegen de Spanjaarden vecht, dan moet je zorgen dat je goed bent ten opzichte van de mensen die het eventueel met jou eens kunnen zijn. Dus je gaat niet zomaar mensen opknopen omdat ze katholiek zijn. Dat deden de watergeuzen wel. Daar is Willem van Oranje meermalen echt des duivels over geweest. Want dat zaait zo'n tweespalt in de gelederen van de opstand. Je moet iedereen die je maar enigszins mee kan krijgen, moet je geen reden geven om af te haken.
Brielle gaat de zwarte kant van de inname niet uit de weg. Niet dat er bij het naspelen van de inname 19 katholieken uit Gorkum worden opgehangen, maar gehangen wordt er wel degelijk. Bij de inname in 1572 was er in de stad bijna geen Spanjaard te bekennen, maar in het spel zijn ze, als goudhaantjes opgedoft, ruim voorhanden. Nadat de Noordpoort is geramd en de geuzen met de Spanjaarden hebben gemat, wordt hun aanvoerder naar de galg gebracht en voor een enthousiast scanderend publiek opgeknopt. Het ziet er heel echt uit. Het is een van de hoogtepunten van het feest. Of het iedereen aan het nadenken zet over vrijheid en geweld is niet meteen duidelijk. Maar Ad Woudenberg, die als Lumey de opdracht heeft gegeven, zoekt als Ad Woudenberg wel degelijk naar de betekenis van dit toch wel opmerkelijke ritueel.
Het ziet er heel echt uit. Dat ben ik met je eens. En het is ook, hoe meer we erover nadenken in de afgelopen jaren, hoe scherper het wordt wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Want je beeldt uit dat er iemand opgehangen wordt. En daarmee laat je dat stukje meedogenloosheid of dat komt wel naar voren.
Want als iedereen roept hangen, 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 dan is in feite op dat moment iedereen medeplichtig.
Wij kijken er nu tegenaan als een misdaad. Er wordt iemand opgehangen zonder enige vorm van proces. Ook dat nog eens een keertje. Het is gewoon Lumey beslist, laat hem maar hangen. Want dat is uitschot, daar heb ik niks aan. Dus weg ermee. En het tweede punt is dat het publiek dus ook inderdaad getuige is en daarmee medeplichtig. Ik geloof ook niet dat mensen zich zo bewust zijn van, zijn we nu getuigen van een misdaad? Of is het inderdaad het uitbeelden van een historisch feit? En ik denk dat als we ons vasthouden aan het uitbeelden van het historisch feit, dan proberen we dat uit te beelden. Maar misschien is het wel eens goed om eens na te denken van, stel je nou voor dat je met de ogen van nu naar een dergelijke actie kijkt. Ja, dan zou je zeggen, jongens, wat is dit? Je hangt daar zomaar iemand op. Wat we dus doen is dingen uit het verleden naar voren halen die toen de tijd golden als normaal, als maatstaf voor gerechtigheid. En waar we nu naar kijken vanuit een blik van, joh, dit is toch helemaal niet normaal. Hier zijn we daadwerkelijk over een schreef heen gegaan die gewoon niet past.
voor de drie mannen die het als kind hebben meegemaakt. Wat was het hoogtepunt van de dag? Was dat het, de aankomst, was dat het rammen van de poort? Was dat, of was het toch de ophangscène?
Voor mij was het hoogtepunt poortrammen. Het aankomen met scheepsmast. En ja, dat was het hoogtepunt door die poort.
Nou, dat het hele spul door de voorstraat richting Dijkstraat kwam, voorbij kon lopen. Hè. Die kanonnen en mensen in een kooi en gevangen Spanjaarden. Dat hele theater dat aan me voorbij trok, dat vond ik echt prachtig. Ja.
De ophangscène was eigenlijk eng toen ik heel klein was. Dat was wel heel erg eng.
Vertel eens.
Ja, je dacht toch wel dat het echt was. Als je jong bent, dan bleef je toch heel anders dan dat je nu volwassen bent. Want je gaat er helemaal in op en je ziet dan volwassen mensen zie je met elkaar vechten. En ja, dat is best wel heftig. En dan, ja, dan word je wel bijgepraat natuurlijk door je ouders. Ja, het is spel. Ja. Maar toch, die beleving was wel, dat pakte je wel.
Zo ging dat in die tijd. Ja. Ik bedoel, er werden natuurlijk ook heel veel Nederlanders afgeslacht door de Spanjaarden. Ja. Dus ja, oog om oog, tand om tand. Of andersom. Ja.
Je moet dan wel eens zien hangen, ja. Denk ik. Hè? Dus een soort gerechtigheid van, nou, hang op die man. Hè? Ja.
Later als je opgroeit, dan ga je dat wel zien, dat het spel is. Ja. En dan, als je dan een ophanging ziet, ja, dan is het natuurlijk alleen maar feest. Hè?
Heb je die zelf kinderen?
Ja.
Ja. Vertel je dan thuis wat er gaat gebeuren? En,
Ja, uiteraard. En neem je ze mee en zijn ze al jong verkleed. En gaan nu ook mee in de geuzengroep. Ja. Ja, dus hetzelfde als dat je een voetbalclub kiest of je kinderen beïnvloedt voor of aan. Is dat in dit geval hetzelfde. Robert had het er net al over dat hij zijn zoon ook...
Ja, ik heb gezegd, joh, Gijs, wil je ook meedoen? Hè? Want ja, als kind gaan ze mee, dan zijn ze verkleed en dan komen ze in de puberteit. En dan doen ze het een paar jaar niet. Hè? Dat is toch allemaal een beetje gek. En mijn zoon wil heel graag meedoen. Maar hij zegt, ik ga pas meedoen als ik ook een biertje mag drinken. Ik zeg, dan moet ik nog een jaartje wachten. Hè? Ja.
Als je held ook een schurk blijkt te zijn. De mare die we ons vertelden was toch altijd dat de Spanjaarden wreed waren en wij tolerant. De schepen die Lumey aanvoerde waren vaak bemand met gewone mensen, Walen, Hollanders, Friezen vooral. Ze waren, toen ze Den Briel overnamen, 4 jaar actief geweest op zee. Vooral op de Waddenzee, waar ze schepen overvielen. Maar wel met de kapersbrieven van de prins van Oranje aan boord. Wat was er met die mensen gebeurd in die jaren? Hoe valt hun bloeddorst te verklaren? Ad Woudenberg, die zelf ook zeeman is, gaat met mijn scheep vanaf Harlingen het Wad op. We varen naar de oude jachtgronden van de watergeuzen. De plek waar ze zichzelf hebben uitgevonden en waar ze niets ontziende rovers en piraten geworden zijn. Dit was voor hem het jachtgrond.
Dit was een walhalla. Ja, ja. Als je Lumey was dus erg afhankelijk van de buiten die hij kon veroveren. Van schepen van de Nederlanden onder andere. En Terschelling en Vlieland waren de routes, of de eilanden waar langs de routes liepen richting Amsterdam. En de grotere schepen lagen hier voor anker, die werden bevoorraad. Ja, er lag hier een rijke grond aan buit. Dus het was voor hem inderdaad een koud kunstje. Niet te zin, er moesten wel wat voor doen. Om hier dus inderdaad schepen te enteren en de buit te veroveren. En ook het schip over te nemen. Want het was en buit en schip. Beide had hij gewoon hard nodig. Ja, en die schepen die lagen hier heerlijk in de luwte van de eilanden. Dus het was door het gat heen, wat we noemen hier het stroomgat. En dan hier naar binnen varen. Ja, de schepen werden verrast. Dus voordat men zeilen had gehesen, was Lumey al langs zij.
Ken je dat grafschrift? Willem van der Marken, want zo heette hij eigenlijk. Hij leefde als een hond en hij stierf als een varken.
Ja, dat ken ik. Ja. Ja. En leefde als een hond, hè? Dus dat is staart tussen de benen, nagetrapt worden toen, hè? Voor toen. En als een varken sterven, ja, dat is het laagste wat je kunt zijn. Een varken loopt er om gegeten te worden en niets meer dan dat. Dat controversiële, dat sprak me wel aan. Van, wat is dit voor een man eigenlijk?
Nou, geef maar eens antwoord. Wat is dat voor een man?
Zeeschuimer zou je kunnen noemen. Hè? Het is dus iemand vanuit Lummen, een opportunist. Voelde zich enigszins wat misplaatst, niet helemaal gewaardeerd. Gebruikte alles om toch zijn positie en zijn macht te doen gelden. Rukzichtloos, zo zou hem ook. Koud hart. Alles wat nodig was om die macht te versterken, dat deed hij ook gewoon. Wij denken met elkaar dat toen de tijd de edelen het juiste deden. Maar terwijl het ook echt voor een deel ging om hun eigen zak vullen en hun positie bewaken en mee te tellen en je rug bewaken, dat je niet een dolk in je rug kreeg. Want zo was het ook.
De Watergeuzen, de eerste opstandelingen die de strijd aangingen met Spanje. Ze scharrelden boten bij elkaar en weken uit naar zee. Oranje hoopte dat hij deze troepen door ze kapersbrieven te geven kon inzetten voor een groter plan. Maar Lumey, die de bevelhebber werd van de Watergeuzen, accepteerde zijn gezag nauwelijks. Hij ging zijn eigen gang. Op de Wadden vond hij de ideale omstandigheden om vriend en vijand te overvallen. Om te begrijpen waarom gaan we op bezoek bij de Terschellinger visser Alfred van Nauwhuis en de Vlielander Dirk Bruin.
Die binnen ligt die van onder water.
Mannen die als het even kan met duikers pakken de verraderlijke gronden afschuimen waar de geus in de tijd, in die 4 jaren voorafgaand aan Den Briel, zoveel schepen hebben geënterd en naar de kelder gejaagd.
Waar heb je hem gevonden?
Noordergronden.
Ja, nog meer hoor.
De zeebodem ligt bezaaid met overblijfselen. In de schuur van Alfred ligt bijvoorbeeld onder een stel netten een Spaans kanon.
Ah, dat is fantastisch, man. Ja. Je hebt hier natuurlijk ook ontzettend veel gevaren.
Ja, altijd gevist hier rond de gaten, hier boven in de meep en hier boven de gronden. Ja. Dat is altijd, dat is ons gebied, boven Vlieland. Ja.
Dus je kan je ook wel voorstellen dat je daar vergaat.
Nou ja, met slecht weer of zo, maar je weet niet hoe dat gebeurd is of zo. Maar de meeste schepen, we gingen hier allemaal met, als een lage wal raakte en zo, en raakten ze in de gronden. Hè. Vroeger met zeil, raakten ze in de gronden en alles. En dan, dan sloegen ze gewoon kapot helemaal. Ja. Er bleef ook echt niks van over. Maar met stormweer, dat ging allemaal stuk hier. Ja. Ja. Die oude kaartjes ziet ook en zo, dan liggen de Sierse hoofdschepen hier die allemaal gestrand zijn. Waar niks van over bleef.
En dit kanon heb je?
Deze komt uit het Boompjesdiep. Die komt heel ergens anders vandaan. Ja.
Nou, ik betwijfel dat ze vroeger werden over de geuzen. Die gingen natuurlijk allemaal via de Texas Stroom en alles. Hè. Voor de free race, zeg maar. Dat is toen helemaal veranderd. Hè. Sinds die Zuiderzee, die Asserdijk gekomen is, is dat hele vaarwater natuurlijk ook helemaal veranderd. Dan moeten we hierin. Nee, hoor. Doet niks hoor.
De Watergeuzen hebben tussen 1568 en 1572, toen ze Den Briel namen, in de nauwe vaargeulen tussen Wad en Noordzee honderden schepen geënterd, geconfiskeerd, aan de ketting gelegd of beroofd. Dirk Bruin en Alfred van Nauwhuis kijken er niet van op.
Ja, precies.
De omstandigheden zijn daar ideaal voor.
Ja, dat klopt.
Ja, dat denk ik wel. Als ik een beetje probeer te bekijken uit die blik van toen. Hè, dat je de ligging van Vlieland. Ja. Ten eerste al het vaarwater richting Amsterdam. Dus die schepen uit, vooral uit de Oostzee die daar vandaan komen. Die hier naar binnen komen. Dat je zelf hier achter het eiland, dus aan de zuidkant, rustiger water vindt. Hè, een opper, de ree, wat ze dat wel noemen. Dat je met stormweer altijd beschut ligt met je schepen.
Dan liggen ze stil. En als je niet zo snel genoeg je zeiltjes omhoog kan halen, dan lig je nog stil. Dus dan ben je er al bij.
En terwijl ze vlak voorbij komen, volgeladen met interessante goederen vanuit van Oostzee.
Maar veel plek om te ontkomen, om te vluchten, heb je het natuurlijk niet.
Nee, je kan alleen maar hier het gat in en uit.
En de bebakening was natuurlijk ook minimaal. Daar begint het al mee. Schip in de val lokken door te zeggen van nou, we gaan daar liggen. We weten dat er een ondiepte voor ligt. En als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond. Zoiets.
Terwijl hij vroeger alles op kapen op de duinen staan en zo. Om gewoon om peilingen te weten waar je een beetje uit hing.
Die plaatselijke bekendheid is natuurlijk essentieel als je je veilig wil verplaatsen. Tenminste, zeker als je met wat de schepen met wat diepgang hebt. Dus ik denk dat als je hier wat langer in deze omgeving bent. Ik merk het zelf als je dan rondvaart. Dat je op een gegeven moment wel heel goed kan zien. Ook aan het water en de omgeving. Van oh, daar is het ondiep en daar moet ik wegblijven. En daar kan ik nog wel varen.
Ja, als er zwel staat. Als het een vlak weer is, dan is het niet meer kan zien. Dus als er zwel staat en er loopt de rug aan de buitenkant van de grond. Dan kan je zien, daar brandt het en net daartussenin niet.
En dat in combinatie met die plaatselijke bekendheid, dan kun je mezelf misschien in schip in de val lokken door te zeggen van nou, we gaan daar liggen, we weten dat er een ondiepte voor ligt. En als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond.
Ja, dan moet je al opletten, want dan zit je in één keer op het strand of de andere kant op. Want dan heb je de grond. Ja. En dan ben je niet blij. Nee, dan denk je dat alles er onderweg klapt. Ja, de grond is keihard. Ja.
Maar ja, dan zijn ze voor jou. Ze kunnen niet weg. Dat gat, dat is zo klein en dat laat zo weinig ruimte om te manoeuvreren of om weg te komen, dat ja, je zit in feite in de fuik. Ja, het is in feite, die Waddenzee was echt een soort van, ja, je kan me prijs schieten. Ja.
In hun nieuwe boek De Watergeuzen geven Anne Doedens en Jan Houter een gedetailleerd overzicht van hoe de geuzen te werk gingen in de eerste jaren van de opstand. En hoe ze door een blokkade van handelsschepen op het Vlie de Spanjaarden dupeerden en de Hollandse economie een slagaderlijke bloeding toebrachten. Het is ook de tijd dat het zo lieflijke dorpje Oost-Vlieland uitgroeide tot een piratennest, een nachtmerrie voor de Spanjaarden. Daar op dat toevluchtsoord in de Waddenzee is de kiem gelegd voor zowel de moed als de meedogenloosheid van de geuzen die later Den Briel zouden innemen. Op de dijk van Oost-Vlieland blikken Houter en Doedens terug in de tijd.
Dit gebied, je kijkt hier naar, ja, mag ik het rustig zeggen, de kraamkamer van de geuzen. Ik zie daar een paar scheepjes, nu is het 446 jaar geleden, die daar op de wal getrokken zijn. Ik zie daar de rook van een smidse waar kogels worden geproduceerd en waar kettingen aan met kogels worden klaargemaakt. Het waren rabouwen, het waren vaak mensen die als de dood waren en die terechtstelling de Alva zijn ontgaan, want reken erop. Dat zij die in Den Briel komen, doordat de wind verkeerd staat en een soort storm opsteekt, dat die lui hier gehoord hebben van die terechtstellingen op de Grote Markt in Groningen, waarbij ze rondliepen met spiezen, met erop de koppen van de kapiteins afgehakt. Ze kenden hun toekomst.
Een maand eerder in Groningen. Wat is er in Groningen gebeurd?
Nou ja, dat was natuurlijk hier, was weer een gevecht gaande in het Vlie. En daar werden geuzen op een gegeven ogenblik gepakt door de Spanjaarden. Nou, daar werden er meteen eerst al een aantal gewoon te water gedropt, kop ingeslagen, wegwezen. En toen werden er een stuk of 13, moest een bootsjongen, die moest op een gegeven moment 13 koppen afhakken. Dat heeft hij gedaan, dat werd in een zoutvat gegooid. Die werden meegenomen en via Harlingen en Leeuwarden naar Groningen gebracht. En toen moesten die laatste geuzen die nog leefden, die moesten met een grote spies in hun handen, met die kop van die uit dat zoutvat zijn gehaald, die waren erop gezet. En ze moesten die koppen aankijkend, moesten ze een rondje lopen over de Grote Markt in Groningen. En toen ze dat gedaan hadden, nou de koppen van deze droog allemaal, maar daar heb ik meteen afgelopen. Het is toch bij de wilde spinnen af.
Denk je dat de geuzen die brillen innamen dit verhaal in hun achterhoofd hadden? Uitgesloten dat ze het niet geweten hebben. Dat heeft natuurlijk ook die hele atmosfeer opgejuind. Het heeft ze gemotiveerd gemaakt.
En wat moeten we daar nu mee?
Als je kijkt naar wat er in ISIS-gebied is gebeurd. Als je kijkt naar wat wij, de media verschillen natuurlijk gigantisch van de 16e eeuw. Als je ziet wat wij hebben meegemaakt bij terechtstellingen waar ISIS een rol bij speelde. Het gedrag, het mensonterende en verfoeilijke gedrag wat daar in oorlogstijd vertoond is. Dan zie je eigenlijk datzelfde mensonterende en verfoeilijke gedrag zie je hier ook in de 16e eeuw. Het is in feite publieke terechtstellingen waren in de 16e eeuw aan de orde van de dag. Een mensenleven kost het niets. En dat is wat je eruit kan leren, is dat geweld en vijandschap en haat en chaos waaruit uiteindelijk toch weer orde ontstaat. Dat is van alle tijden. En de 16e eeuw is een mooi voorbeeld van dat de mens misschien niet echt verandert en dat er een dun laagje beschaving op zit. En dat dunne laagje beschaving valt heel snel weg als het om Den Brode en om geweld gaat. Dit was een gemeenschap van, laten we zeggen, West-Europese Somaliërs. Van God los en van de regels los. En ook, elk moment kan mijn laatste dag zijn. Het was een bestaan van dag tot dag. Wat er binnenkwam, was een stelletje lieden die, laten we zeggen, niks te verliezen hadden. Op dat moment. Waar kwamen ze vandaan? Van een waddeneiland als dit. Waar hadden ze geleefd? In houten krotjes. Waar hadden ze van geleefd? Ze hadden halsmisdaden begaan. Ze hadden hun collega's hadden ze opgehangen zien worden en onthalst worden. Ze wisten dat er geen genade voor ze was. En die lui, dat zootje, dat komt in Den Briel aan. Nou, wat daar gebeurd is en later ook met de martelaar van Gorinchem, dat weten we. Dus ja, ik zou daar, laten we zeggen, ik moet eigenlijk een klein beetje denken aan burgeroorlogtaferelen, ook een beetje in Syrië. Die vergelijking mag je rustig trekken, dat er geen enkele regel geldt. Er zit een opgekropte woede tegen de macht van de kerk. Dat komt eruit. Ik bedoel, het is volkscultuur. Het is geestelijke en papen, daar wil je niks mee te maken hebben. Dat is een soort van algemene zinsbegoocheling die daar huis gehouden heeft. In het Engels zeggen ze dan, the times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Het is de tijd van de reformatie. Het is de 16e eeuw. De nieuwe tijd komt eraan. De oude tijd met zijn zogenaamde zekerheden van de kerk en alles wat keurig geregeld is, is voorbij. Times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Ik ben losgezongen van wat men tot nog toe traditioneel vasthield.
Is het zo dat Den Briel ieder jaar op 1 april de inname steeds opnieuw viert en doet dat groots? Heel Den Briel verkleedt zich. Het historisch drama wordt opnieuw nagespeeld. Mm-hmm. En je houdt je ook bezig met de manier waarop dat gebeurt.
Klopt.
Is het zo dat je in de loop van de tijd ziet dat je de manier waarop je dat inkleedt steeds weer moet veranderen?
Ja, we hebben het spel voor een langere tijd intact gelaten zoals het was. We hebben op een gegeven moment geconcludeerd dat het belangrijk is om een verband aan te brengen tussen de scènes. Die zat er wel, maar in tijd lagen ze ver uit elkaar. Dus dat hebben we sowieso aangepakt om dat wat compacter te maken. En we merken ook dat we genuanceerder gaan nadenken over de teksten vanwege de breed maatschappelijke discussie die er loopt over termen als watergeuzen, oude namen als een Lumei en dergelijke. Hoe dat gewogen wordt in de maatschappij. Dus we zijn elke keer bezig met dat spel, de historische verantwoording sterker tot stand te laten komen of terug te laten komen. B, het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. Van, zie je ook echt iets gebeuren? Begrijp je ook wat er gebeurt? En dat begrijpen versterken we door meer samenhang in de scènes aan te brengen.
Wat was er goed aan hem, wat mankeerde aan hem? Ik begin met wat mankeerde eigenlijk aan Lumei.
In die zin, hij was verongelijkt door het verleden. En wilde zijn recht halen. Wilde zijn eigen positie weer herwinnen. Dus wat hij verkeerd deed, is alles ten dienste stellen van dat. En een leven telde niet voor hem. Het feit dat hij monniken liet mishandelen, vermoorden, dat die steden plat brandden, dat die kerken en kloosters plunderden.
Hij zou vandaag naar Den Haag moeten als oorlogsmisdadiger.
Zeker, zeker. He, als we tegenwoordig zien dat je 6 jaar kunt krijgen voor het rijden in de auto en je telefoon gebruiken, nou, dan gaat hij voor zijn leven de cel in.
Wat was er goed aan hem?
Hij koos. Hij maakte echt duidelijke keuzes voor de vrijheid. Hij koos ten enerzijds voor zijn eigen belang, maar hij ging ook die confrontatie niet uit de weg. En deed ook dingen in dienst van Willem van Oranje. En als hij dat in het belang deed van de Nederlander van toen, dan ging hij dat ook aan. En dat vind ik ook wel weer goed aan hem. Het besef wat hij al overhield naar de terechtstelling van Egmond en Hoorne, dat dat onrecht was, dat klinkt heel dubieus. Maar toch heeft hij daar wel iets van meegekregen.
Want bepaald onrecht kon hij gewoon niet tegen. Alleen, du moment dat het geestelijke waren vanuit een katholieke context, dan was Spanjaarden, ja, dan bleek dat dat stukje van gerechtvaardigheidsgevoel compleet weg was. Want er golden hele andere wetten voor.
U hoorde Piraat van Oranje, een documentaire van Matthijs Deen. Met dank aan de 1 aprilvereniging van Brielle. Eindredactie Anton de Goede. Volgende week, zondag 1 april, dan gaan de Brielenaren weer los. Over Lumey heeft Ton Oosterhuis ooit een boek geschreven dat eenvoudig Lumey heet. En het nieuwe boek van Doedens en Houter heet De Watergeuzen. Voor meer informatie daarover, u kunt ons altijd mailen. Ons adres is redactie@npodoc.nl.
Radio Doc met Ko de Kroet.
Deze en vorige week twee korte documentaires over horen en niet horen. Ik vind ze zelf zeer fascinerend en ik wijs u erop dat u kunt beluisteren via onze site en onze podcast. Beluisteren, luisteren, horen. Wat betekent het als je je gehoor verliest? En wat als je na een vrijwel geluidloos bestaan opeens weer gaat horen? Vandaag deel 2. Help, ik hoor wat. Stel je bent kind en je hoort gewoon alles. Van de vogeltjes in de boom tot de fluisterstemmen van je vriendinnen. En opeens valt al het geluid weg en hoor je een heel leven lang niks meer. Hoe is het dan om weer te gaan horen? Help, ik hoor wat gaat over het geluid van een rolkoffer en wat je eigenlijk moet horen als je hoort.
Wat ik me vooral herinner is dat me werd verteld dat ik nooit meer kon horen. En dat ik het eerste was wat ik toen zei was... Kan ik dan ook geen muziek meer horen? Dat vond ik het ergste. Dat ik nooit meer muziek kon horen.
Als je aan mensen die doof of slechthorend zijn geworden vraagt welke geluiden ze het meeste missen, dan zeggen ze vaak muziek.
Ik kan me een liedje herinneren van... mijn kinderen lachen zich trouwens rond. Oud me down, me down. Oud me down, me dina. Zoiets. Geen idee waar het vandaan kwam, maar goed, dat zit nog steeds in mijn kop.
Dat zegt Betty Kooi, die op haar 8e doof werd door een hersenvliesontsteking.
Nou, muziek luisteren, dat ging niet goed. Dat ging eigenlijk niet.
En dat zegt Peter Raggers, die gedurende zijn leven zwaar slechthorend werd. Betty verliest in één klap haar gehoor. Ze moet naar een andere school, waar ze zich met spraakafzien leert te redden.
Maar op mijn 9e ging mijn gezichtsvermogen achteruit. Eigenlijk waren we toen niet meer met mijn gehoor bezig, in feite. Ik zat op school, ik deed het prima, klaar. Ja.
Ze zit in een rare situatie als doof geworden kind tussen slechthorende kinderen.
Dan moest je een koptelefoon op in die klasse. Zodat ze... je de docent beter kon verstaan, want die had ook een microfoontje. Ik snapte trouwens nooit dat ik dat ding op moest, omdat ik helemaal doof was. Ik hoorde er totaal niks mee, maar ik zat wel met een koptelefoon op mijn oren.
En tussen de dove kinderen die gebarentaal spreken.
Ik wist helemaal niet wat het was. Ik zag bepaalde leerlingen met hun handen bewegen. Geen idee wat het was. Ik heb nooit gebarentaal geleerd.
Ze kan niet echt meedoen met de dove kinderen en niet met de slechthorenden.
Was ik bij doof geboren, dan hoorde ik tenminste bij een groep. En dan kende ik tenminste goed gebaren, daar ging ik toen vanuit. Ja, dat heb ik jarenlang gezegd. Ja. En daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad. Dat ik nooit wist bij welke groep ik hoorde.
Jaren later kan Betty een cochleair implantaat krijgen, een CI. Een chip in het hoofd die de geluidssignalen direct doorgeeft aan de zenuwen en de hersenen. Het oor wordt als het ware overgeslagen.
Toen ik 39 was, ben ik geïmplanteerd. Ik wil de stemmen van mijn kinderen horen. En geluiden. Ja, dat was de overweging. Dan heb ik iets... Dan hoor ik een auto aankomen. Dan heb ik iets. Verder ging ik nergens vanuit. Na een paar weken kreeg ik een proefaansluiting. Mijn kinderen waren bij, mijn moeder was erbij, mijn vriend was erbij. En de co-therapeuten. Die zaten allemaal in een kamertje. Het apparaat werd aangesloten. En ik schrok wezenloos. Ik hoorde zo'n herrie. Ik keek om me heen. Ik wist niet wat het was. Laten we zeggen dat het een heel slecht afgestemde ouderwetse radio was. Heel slecht. En je kon er niks van maken, want de knoppen waren nog niet goed gezet. Dus je kon er niks van maken. Maar opeens zei ik, wat is die herrie? Wat is dat? Wat is dat? Ze zei dus, dat is je eigen stem. Het klonk allemaal helemaal niet mooi. En niet duidelijk, echt niet. Het klonk gewoon voor geen meter. Dat alles geluid maakte, wist ik helemaal niet meer. Dat echt alles maakt geluid.
Ook Peter Raggers krijgt een cochleair implantaat.
Mevrouw en ik gingen naar buiten toe. Je moet daar zo'n uurtje rondlopen om wat aan het te wennen. En we liepen naar buiten toe. En ik hoorde al... Toen bleek een vrouw met een karretje achter me te lopen met die kleine wieltjes. En die maakte dat geluid. De bus kwam langs en ik hoorde de wielen van de bus. Totaal onbekende wereld.
Ja, wat moet je kunnen horen? Dat wist ik niet. Maar ik leerde zo stap voor stap hoe geluiden klonken voor mij. Want het klinkt heel anders dan voor een horende.
In het begin dan hoor je robotstemmen, metaalachtige stemmen. En je kan nog geen onderscheid maken tussen een mannenstem of een vrouwenstem en dat soort dingen.
De bal vloog over de schutting.
De bal vloog over de schutting.
Morgen wil ik maar 1 liter melk.
Morgen wil ik maar 1 liter melk.
Ik kan de woorden horen.
Deze kerk moet gesloopt worden.
Het klinkt voor mij wel als horen, hoor.
Deze kerk moet gesloopt worden.
Maar het is niet te vergelijken hoe jullie het als horende horen. Heel veel tonen vallen bij mij weg. Ja. Ik kan me herinneren dat ik misschien maar 1 keertje... in mijn eentje een boodschap deed. Toen liep ik naar de winkel en toen hoorde ik wat. En ik zat om me heen te kijken, wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Mevrouw, ik hoor zo'n geluid en deed het geluid naar. Toen vroeg ik naar, wat is dat? Oh, dat is die vogel. Kijk, die zit daar in de boom. Dus ik stond naar boven te staren naar die boom. Terwijl alle mensen om me heen liepen. Dat was meteen huilen. Ook hoor die vogel daar in de boom. Maar het heeft natuurlijk heel lang geduurd voor ik al die geluiden leerde herkennen. En wist wat het was.
En dat heeft een onverwacht effect.
Ik ben er nooit van uitgegaan dat ik spraak kon verstaan. Nooit. Ja, daar was ik in het begin heel blij mee. De communicatie ging makkelijker. En dat was ook weer fijn, omdat mijn gezichtsvermogen achteruit ging. Maar ik bleef slechthorend. Ik was niet meer doof, ik was slechthorend. Als dover, weet je, ik kan het niet volgen. Heel simpel. Als CI-horende wist ik het niet of ik iets zou kunnen volgen. Ik wist niet wat me te wachten stond. Ik kreeg van mensen te horen van... Oh, wat praat jij nu duidelijk? Wat klinkt je stem mooi? Wat is nu makkelijk om met je te communiceren? Dat was goed bedoeld. Dat was heel goed bedoeld. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Het deed me pijn. Net als ik of het doof niet belangrijk was... En nu opeens mee ging tellen, omdat ik wat hoorde. Dat ik blijkbaar niks voorstelde als dove. En nu wel als CI-horende. Ja, ik had er heel erg veel moeite mee. Dat ik gewoon niet meer wist wie ik nou eigenlijk was. En wat ik nou eigenlijk was. Maar toen had ik steeds vaker perioden dat ik helemaal niet zo blij was met mijn CI.
Het cochleair implantaat brengt een identiteitsconflict met zich mee.
Ik had paniek en angstaanvallen. Ja. Hyperventilatie. Ik sloot me steeds meer van de mensen af. Voelde me ja, steeds eenzamer worden eigenlijk. Ik was helemaal niet meer blij met mijn CI.
Gelukkig krijgt Betty psychische hulp.
Ja, daar ben ik een behoorlijke tijd zoet geweest. En toen klom ik gewoon langzaam weer uit een dal.
Peter heeft al vrij snel muziek terug in zijn leven.
Toen was daar muziek, klassieke muziek op de televisie. Links mijn cochleaire implantaat, die ik dus net had. Hè? Dus 7-8 dagen misschien. Toen deed ik mijn hoorapparaat erbij op rechts. En toen hoorde ik daar de klassieke muziek. Want toen was het huilen met tuiten geblazen van de emoties. Dat is eigenlijk nog wel het mooiste moment.
En Betty ontdekt het Nederlands gebarenkoor.
Muziek. Muziek gebaren. Nou, het sprak mij meteen aan. Ga ik dan toch weer leren zingen? Gewoon met gebaren. Het sprak me heel erg aan. Dat heb ik meteen opgegeven. En bij elk nieuw liedje dat we gaan doen, is het bij mij... Wat een herrie. Ik vind het vreselijk klinken. Ik hoor gewoon allerlei verschillende instrumenten door elkaar, wat voor mij voor geen meter klinkt. En ik hoor geen zang. Je vindt ze allemaal stom in het begin.
Daar kan je op trainen, hè? Dat is keiharde training. Hoe klinken de violen ook weer? En hoe klinken die de altviolen? En hoe klinken de andere instrumenten?
Ik moet echt wel tig keer... Luisteren. Tot ik opeens denk van... Hé, de muziek klinkt al beter. En nog langer voor ik denk, hé.
En daardoor wordt het orkest weer levendig. Ja.
Maar als ik dan eenmaal heb leren... om naar het lied te luisteren... vind ik ze bijna allemaal hartstikke leuk... Bijna allemaal.
Dat was Help, ik hoor wat. En u hoorde Betty Kooi en Peter Raggers. En op onze site is deze korte documentaire en die van vorige week met ondertiteling terug te vinden. En zo ook te volgen door doven en slechthorenden. En het adres daarvoor is npodoc.nl/radiodoc. Interview en montage Helene Hummelen. Eindmontage Arno Peters en eindredactie Anton de Goede. En die ondertiteling die werd gemaakt door Richard van Rooyen van Letterval. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Robert Meder. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
NTO Radio 1.
Afval scheiden als goddelijk ritueel. En de veelbesproken Netflix-serie Wild Wild Country. Daarover gaat de nieuwe aflevering van Brain Wars Radio. Met Stefan Sanders, filmjournalist Gavi Keizer, schrijfster Ninja Weijers en filosoof Lisa Doeland. Brain Wars Radio is morgenavond vanwege een voetbalwedstrijd niet op de radio te horen, maar vanaf 7 uur wel te beluisteren als podcast. Via radio1.nl/podcast Brain Wars Radio.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Specsavers Hoormythe 3.
Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke apparaten.
Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn. De kleur kan aan uw haar aangepast worden en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich. Zodat ze, tussen de bedrijven door, even de lading kunnen checken die straks de wagens ingaat.
Top, die haring gaat er prima in hoor.
Ontdek hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren. Op kpn.com/groei. Voel je vrij, KPN.
Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl/mythes.
Wist je dat je met jouw speelgoedtrein kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl/Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst.
Mieterstocht, die Hermitage, was in de Gouden Eeuw een oude vrouwenhuis. Speciaal voor oude besjes dus, die geen cent te maken hadden. Napoleon was er gek op, net als Winston Churchill. Oude snoepers.
Laat je meeslepen door 9 eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.
NPO Radio.